Hallo allemaal, mijn naam is Sietske en zoals jullie horen ben ik opgegroeid in Nederland. Maar sinds een paar maanden woon ik nu in Antwerpen, in België. En ik heb de laatste paar maanden wel veel dingen gemerkt die anders geregeld zijn in België dan in Nederland. Dus toen dacht ik, is het niet leuk om daar wat dieper in te gaan duiken? Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen, dus daarom is hier Jasmin.
Hey iedereen, ik ben Jasmin en ik ben opgegroeid in België. Maar sinds ik jong was, ben ik veel in contact gekomen met de Nederlandse cultuur. En ik merkte dat er altijd wel wat verschillen waren tussen België en Nederland. En sinds 2 jaar ben ik ook een Nederlandse docent geworden voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland of België willen komen. En zij wilden ook graag wat meer leren over de Belgische en Nederlandse cultuur. Daarom vond ik het heel tof toen dat Sietske naar mij kwam met de vraag of dat ik samen met haar een podcast wilde maken over het verschil tussen Nederland en België.
Vandaag gaan we het hebben over het studentenleven. Daar valt natuurlijk van alles over te vertellen, maar ik denk dat het eerst wel leuk is om te weten wat wij gestudeerd hebben. Dus Jasmin, wat studeer jij?
Ik heb voor 3 jaar een professionele bachelor gedaan in Brussel. En dat was eigenlijk in IT en Innovation Management. Dus en nu ben ik nog bezig met een schakelprogramma om volgend jaar of het jaar daarna een master te mogen doen in Organization and Management. En jij, Sietske?
Leuk. Ik heb wel iets gedaan wat er een beetje op lijkt. Okay. Dus eerst heb ik in Groningen een bachelor gedaan in International Business. Dat duurde ook 3 jaar. En daarna heb ik een master gedaan in Rotterdam. En dat heette Global Business and Sustainability. Mm-hmm. Dus alles in het Engels en niet in het Nederlands.
Oh, wauw. Oké. Okay. Ja, ik volg wel mijn beide opleidingen in het Nederlands. Dus dat is wel fijn.
En hoe vond jij Brussel als studentenstad?
Ik vond het heel leuk.
Ja?
Ik ben eigenlijk opgegroeid rondom Antwerpen. Mm-hmm. In dorpjes rondom Antwerpen. En heel veel van mijn studentcollega's gingen allemaal naar Gent of Leuven. En mijn studie was alleen beschikbaar in Brussel. Dus ik had eigenlijk geen andere keuze dan om naar Brussel te gaan. Maar het leukste daaraan was dat er eigenlijk heel veel verschillende culturen waren. Dus het was heel internationaal en heel open. En er was ook een beetje een mengeling van Frans en Nederlands. Dus dat was wel heel tof, ja.
Moet je Frans kunnen om in Brussel leuk te kunnen studeren of hoeft
het
niet?
Dat hoeft eigenlijk niet.
Okay.
Maar het is wel aangeraden. Omdat er eigenlijk heel veel mensen in Brussel Frans spreken.
Ja.
En als je bijvoorbeeld op restaurant of op café wilt gaan, dan kan je best wel een woordje Frans spreken, want als je alleen maar Nederlands spreekt, dan kijken ze je raar aan. En dat gaat niet altijd. Maar ik had wel vrienden die echt altijd gewoon Nederlands spraken. En hoe was dat voor jou eigenlijk in Groningen? Zijn er heel veel internationale studenten?
Ja, er zijn heel veel internationale studenten. Het was eigenlijk... Ik had ook opgezocht en er zijn in heel Nederland zijn er ongeveer zo'n 40% internationale studenten op universiteiten. Dus dat is echt heel veel. Mm-hmm. En in Groningen, dat ligt echt helemaal in het noorden van Nederland, daar had je heel veel studenten uit Duitsland natuurlijk, want dat is vlakbij. En het was eigenlijk altijd een beetje, als iemand zei van, oh, ik kom uit Duitsland, dan wist je eigenlijk al ongeveer wat ze gingen studeren. Ze gingen of psychologie studeren of international business.
Oké. Okay.
Het was een kans van 80% als je een van die twee zei dat je het dan goed had. Want dat was echt de studie die zij deden. En best wel veel mensen uit internationals uit Azië.
Oké. Okay.
Dus Indonesië, China. Ja. Mm-hmm.
En hoe komt dat dan dat ze vaak die twee studies gingen doen?
Die Duitsers bedoel je?
Yeah.
Omdat in Duitsland is het heel moeilijk om in de studie psychologie te komen.
Oké. Okay. En dat is makkelijker in Nederland?
Ja.
Want jullie moeten toch ook een interview doen of een selectieproces doorgaan om te mogen studeren aan de universiteit?
Nee, niet voor alle studies.
Ah, okay.
Dus je moet een bepaald niveau van middelbare school hebben gedaan. het hoogste niveau middelbare school. We hebben 3 niveaus. Eentje die 4 jaar duurt, 5 jaar en 6 jaar. Okay. Dus je moet de middelbare school van 6 jaar hebben gedaan. Mm-hmm. Dan mag je naar de universiteit toe. En voor sommige studies is er een numerus fixus, heet dat.
Okay.
Dan mogen er maar een bepaald aantal studenten meedoen.
Mm-hmm.
En vaak is er dan een soort van decentrale selectie. Dus bijvoorbeeld voor mijn bachelor.
Mm-hmm.
Daar mochten volgens mij iets van 350 studenten starten.
Okay.
Maar meer melden zich aan. Dus toen moest ik een motivatiebrief schrijven en mijn cijferlijst inleveren.
Oké, okay, ja.
Maar dat is hier zo ook zo, geloof ik, toch?
We hebben dat eigenlijk alleen maar voor geneeskunde. En ik denk vanaf dit jaar ook voor als je dierenarts wilt worden en voor tandarts. Maar buiten
dat
eigenlijk niet. Want ik vraag dat eigenlijk omdat er heel veel Nederlanders zijn die naar België komen.
Ja.
Om hier te komen studeren, omdat ze in Nederland eigenlijk niet mogen. Dat vind ik zo gek, dat jullie echt een limiet hebben van mensen die mogen studeren.
Ja.
Omdat ik zou denken dat dat komt omdat misschien de aula vol zit. Maar...
Nou, ik denk dat het misschien ook wel een beetje komt om het wat betaalbaar te houden.
Ah ja, okay.
Ik weet niet of dat helemaal waar is wat ik nu zeg.
Okay.
Maar ook, ik kreeg bijvoorbeeld ook geld om te gaan studeren.
Mm-hmm.
Dus ik kreeg zo'n, als je thuis woonde, kreeg je zo'n 100 euro. En als je op kamers zat, dan kreeg je ongeveer 400 euro.
Okay.
Dus dat kostte ook de staat natuurlijk wel heel veel geld.
Ja, dat is ook wel waar.
Ja.
In België krijg je eigenlijk geen beurs of krijg je geen geld van de overheid. Dus daar zal inderdaad het verschil liggen. Ja. Want dat is wel echt, in België verwachten ze echt dat de ouders hebben zelfs, volgens mij bestaat er zelfs een wet, dat de ouders verplicht zijn om je kinderen te voorzien. Totdat ze afgestudeerd zijn. Dus ofwel een professionele bachelor, ofwel een academische bachelor en een master. En dan pas mogen de ouders zeggen, oké, nu betalen we niet meer voor jullie.
Oh,
dus,
wauw.
Ja.
Oh, ik dacht dat je 18e, maar echt dat je... Nou, dat kan wel je 24e of zo zijn dan.
Mm-hmm, ja, tot je 25e eigenlijk zelfs.
Zo?
Ja. Dus...
Nee, dat is een hele andere insteek. Want in Nederland is die... Want ik ben het... laatste jaar geweest die studiefinanciering kreeg.
Mm-hmm.
En het jaar na mij kreeg dat niet meer. Die moesten gaan lenen.
Mm-hmm.
Maar er is zoveel kritiek op gekomen dat het nu weer teruggedraaid is.
Okay.
En dat is wel een beetje sneu dan. Want bijvoorbeeld mijn zusje, die heeft helemaal geen studiefinanciering gekregen.
Oh, wauw.
Ja, en dan is het wel duur natuurlijk.
En dan eindig je met een studieschuld? Of?
Ja, de meesten hebben een studieschuld. Als je niet naast je studie werkte,
mm-hmm.
dan moest je... En je ouders gingen niet voor je betalen, dan moest je wel lenen. Het voordeel is wel, je moet niet gewoon bij een bank lenen. Je leent echt bij de staat.
Okay.
Dus nou, er zit een rente op van... Het is nu omhoog gegaan, maar het was eerst gewoon 0%.
Mm-hmm.
Dus je moest echt gewoon terugbetalen wat je had geleend.
Ah ja, oké.
En heel veel, ik weet niet of dat hier ook zo is, maar heel veel zien het een beetje als gratis geld.
Ah ja.
Dus het wordt ook echt wel gebruikt om gewoon op vakantie te gaan.
Oei, ja.
Nee, dan, hier ook of niet?
Wel, wij krijgen eigenlijk enkel een beurs als je ouders niet genoeg verdienen. En dan is dat eigenlijk als bedoeling om wat extra te krijgen. Bijvoorbeeld als je op kot wilt gaan of voor studie, voor de boeken te mm-hmm. betalen of je studiegeld te betalen. Mm-hmm. Maar echt veel geld blijft daar niet van over om echt van op vakantie te gaan of zo.
Maar dat krijg je ook, toch? Dat hoef je niet te lenen.
Ja, dat krijg je inderdaad. Ja. Want er bestaat eigenlijk niet echt iets voor ons om echt geld te lenen om je studies te betalen.
Oh, oké. Okay.
Dat bestaat eigenlijk niet, nee.
Ja. Nee, want ik had het opgezocht en in Nederland heeft de gemiddelde student 16.000 euro schuld.
Oh, wauw. Okay.
Ja, in vergelijking met Amerika valt dat heel erg mee.
Ja.
Maar ja, het is wel 16.000 euro.
Ja, dat is heel veel geld.
Ja, maar hier in België kan je dus helemaal geen geld lenen om je studies te betalen.
Nee. Dus als je, echt, als je ouders eigenlijk niet voor jou betalen, dan is de enige optie misschien nog om voor een leefloon te gaan. Maar dan moet je echt wel bewijzen dat je ouders totaal niet meer voor jou willen betalen. En dat is eigenlijk ook wel een zwaar proces, omdat je heel veel papieren moet invullen. En ja, je zegt eigenlijk een beetje letterlijk van mijn ouders willen niet meer voor mij zorgen. En dan krijg je elke maand wel geld, maar opnieuw is dat geld dat je krijgt en niet per se geld dat je leent. Wel een groot verschil eigenlijk, ja.
Ja, inderdaad. Ja. En hoe ziet een typisch studentenleven eruit?
Als je op kot gaat, dan vertrek je meestal op zondagavond. Want in België gaan we eigenlijk elk weekend ook terug over huis. En op zondagavond ga je dan naar je kot.
Over huis noem je dat?
Ja, over huis.
Over huis.
Inderdaad.
Dat zou ik echt nooit zeggen.
Nee, hoe zou je dat in Nederland zeggen?
Je gaat naar thuis toe.
Naar thuis?
Ja.
Oké. Ja, nee, wij zeggen over huis omdat je eigenlijk, je gaat overhuizen op het weekend.
Ja.
Heel grappig, ja. Oké. Nee, dus je gaat naar huis, je komt terug van kot en dan op maandagen is het meestal heel rustig. En dan de meeste feestdagen de feestdag in op kot in België is meestal op donderdagen. Dus dan ga je meestal wel met je vrienden op café of ga je wel een feestje doen. En je kan ook bijvoorbeeld bij een studentenvereniging gaan. En dat is meestal in het begin van het jaar, dan heb je een studentenvereniging per school of per richting. En die komen dan naar jou toe of die komen in de les eventjes babbelen en zeggen van ah ja, als je erbij wilt, dan kan je een ontgroening doen eigenlijk. En dan voor de rest van het jaar ben je eigenlijk lid van een studentenvereniging, als je dat wilt doen.
En wat doen die zoal dan?
Die gaan heel veel feesten. Ja. Wij hebben eigenlijk dingen zoals TD's. Dat zijn de feestjes van de studentenvereniging. Dus dat is dan heel veel om geld te verzamelen voor de studentenvereniging. We hebben ook kantussen. Ik weet niet of je dat kent.
Een bierkantus ken ik.
Ah ja,
dat is hetzelfde, denk ik.
Dus dan ga je inderdaad, dan heb je een codex waar dat liedjes in staan. En dan heb je je prezes die eigenlijk de liedjes inzet. En dan moet je bier drinken en liedjes zingen. En dat is wel tof. En voor de rest van de tijd is dat eigenlijk heel veel feestjes. Met vrienden eigenlijk samen zitten. Er worden af en toe wel zo wat dingen georganiseerd. En er zijn wel heel veel regels rond. Maar sinds de laatste jaren is dat niet zo streng meer. Dus bijvoorbeeld, ik heb zelf ook in een studentenvereniging gezeten. En we hebben wel nog een ontgroening gehad. En we hebben ook nog wel TD's en kantussen. Maar dat is niet zo streng meer zoals vroeger. Als in de prezes en het bestuur staat boven jullie. En de schachten zijn echt onder jullie. Dus het is wel wat soepeler geworden.
Je hebt ook nog studieverenigingen?
Oké.
Dat is ook wel, daar heb ik wel bij gezeten. Dus dat is waar een studentenvereniging, daar kan iedereen zeg maar bij.
Mm-hmm.
Van elke studie samen. En dan een studievereniging is meer gericht echt op de studie of de faculteit waarbij je zit.
Ah, ja,
en dat is ook wat meer gericht op het academische zeg maar.
Mm-hmm.
Dus daar heb ik bijvoorbeeld in een career committee gezeten. Een carrière commissie. Dat is maken in Nederland een podcast natuurlijk. En daar gingen we dan allemaal dingen rond organiseren.
Ja, super top.
Ja.
Dat hebben we eigenlijk in België. Nee, we hebben echt enkel studentenverenigingen.
En studentensportverenigingen, want daar heb ik ook bij gezeten in Rotterdam. Dat vond ik ook heel leuk.
Onze meeste universiteiten, wat zij doen, is ze verkopen een sticker. En met die sticker kan je eigenlijk deelnemen aan verschillende sporten die georganiseerd worden door de universiteit of de hogeschool. Maar dat is eigenlijk echt van de universiteit zelf en niet per se van de studenten. Ja.
Ah, oké. Want ik heb bijvoorbeeld bij een studentenkorfbalvereniging gezeten.
Oké.
En dan hadden we ook echt een competitie tegen de andere studenten, korfbalverenigingen in Nederland. En dan hadden we toernooien in het weekend. En dan ging je en korfballen, maar ook wel feesten. Dat was eigenlijk een beetje het grootste onderdeel. En dan moest je daarna, de ochtend daarna, dus ook nog sporten.
Oh, wow.
Dat was wel heftig. Was wel heel erg leuk, vond ik.
Ah, ja, okay.
Maar dat bestaat hier dus niet echt.
Niet dat ik weet, nee. En ben jij, heb jij ook de kans gehad om in het buitenland te studeren?
Ja, ik deed de Bachelor International Business. International, dat zegt het al. Mm-hmm. Ik moest verplicht in mijn derde jaar een half jaar naar het buitenland toe.
Okay.
Dat zat echt vast in de studie.
Mm-hmm.
Dat is wel zeldzaam. Bij de meeste studies kun je kiezen of je naar het buitenland wilt of niet.
Okay.
Maar ik moest en dat vond ik ook heel erg leuk. Ik ben een half jaar naar Schotland geweest.
Oh, wauw.
En ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. Ik vond het echt superleuk. Je leert gewoon heel veel mensen kennen.
Mm-hmm.
Ook mensen waar je normaal gesproken die je niet zo snel leert kennen.
Mm-hmm.
Je wordt echt compleet uit je comfortzone gegooid. En je moet je maar zien te redden in een ander land.
Okay, dus ja.
Ik vond dat heel erg leuk en ook heel erg leerzaam.
Ja,
oké. Okay. Ja. En jij?
Ja, wij krijgen inderdaad ook wel de optie. Ik denk dat dat zo een beetje over heel Europa is, de Erasmus internationale optie. En ik ben naar Finland geweest. Dus dat was ook echt wel super tof. En ook heel veel ervaringen kunnen opdoen. En heel veel mensen vanuit andere landen leren kennen. Wat ook wel super tof was. En dan merk je ook wel heel veel cultuurverschillen en zo.
Ja, ik denk eigenlijk dat daar ook mijn interesse is ontstaan voor meer verschillende culturen en ook kritische nadenken over de Nederlandse taal en dat soort dingen.
Ja, ja dat is inderdaad ook wel bij mij dat ik ook wel meer en meer culturen heb leren ontdekken. En nu ook door over Nederland na te denken, denk je soms echt van, oei, waarom gebruiken we die woorden? Of je merkt echt op veel vlakken dat er heel veel verschillen zijn.
Ja, zeker. En heb je ook op kot gezeten?
Ja.
Ik gebruik nu op kot, maar eigenlijk zou ik op kamers willen zeggen.
Klopt, inderdaad. Ja, dat is inderdaad wel... ik heb op kot gezeten in Brussel. En ik denk dat dat wel heel anders is in Nederland, omdat wij wonen altijd heel dicht bij... België is heel klein. Dus als je op kot gaat, dan is dat meer omdat je echt gewoon met je vrienden nog veel wilt afspreken en zo. En dan ga je in het weekend elke keer over huis. Naar huis toe. En dat was eigenlijk wel echt een hele toffe tijd om een beetje op mezelf te wonen en wat zelfstandig te kunnen zijn. Ik denk dat jij waarschijnlijk ook op kamers hebt gezeten.
Ja, ik heb een jaartje op kamers gezeten in Groningen. En ook toen ik in Rotterdam ging wonen. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Dus dan, dat is 3 uren met de trein. Dus toen heb ik ook op kamers gezeten.
Ja.
En ik vond het wel heel leuk ook. Wel spannend natuurlijk eerst. Om dan zonder je ouders jezelf te moeten redden.
Mm-hmm.
Maar ook wel heel leuk, want je kunt je eigen leven echt helemaal opbouwen.
Mm-hmm.
Het is wel wennen, vind ik, om te wonen met huisgenoten ook.
Oh, ja.
En, maar over het algemeen heb ik daar wel goede ervaringen mee. Behalve...
Ja, want dat is in Nederland wel een ding dat je echt zo... hoe was dat nu weer? Een kijkdag en dan moest er allemaal...
Ja, hospiteren bedoel jij.
Ja, inderdaad.
Ja, over het algemeen... Nou, het hangt er wel een beetje vanaf. Maar heel vaak moet je... Als er een kamer vrijkomt en ze willen iemand nieuw in het huis, dan moet je daarvoor hospiteren.
Okay.
Eigenlijk een soort van solliciteren, maar dan voor een kamer.
Oh, wow.
En soms is dat 1-op-1, dan nodigen ze gewoon 1 iemand tegelijk uit.
Okay.
Maar het is ook wel eens zo dat je echt met 40 mensen of zo uitgenodigd wordt, vooral in Amsterdam of Utrecht, de steden waar echt een heel groot woningtekort is.
Mm-hmm.
En dan moet je jezelf dus een soort van gaan verkopen waarom ze jou moeten kiezen om in die kamer te gaan. En dat is heel raar.
En heb je dat gedaan? Of?
Ik heb maximaal met iets van 10 mensen, maar ik vond dat echt heel raar.
Yeah.
Want, ja, toen dacht ik ook echt, toen ik zag dat we met zoveel waren, toen dacht ik, laat maar, hier heb ik geen zin in.
Dat kan ik geloven, ja.
Ja.
Dat is wel helemaal anders in België. We hebben eigenlijk niet echt per se een huis waar dat je dan moet gaan hospiteren of solliciteren om erin te mogen gaan wonen. Het is eigenlijk vooral met de huurbaas die dan beslist van oké, deze persoon vinden wij het leukste, maar dan eerder op vlak van, oké, wie gaat er de meeste regels volgen? En soms ook wel een beetje van wie past er het meest in de groep. Maar wij hebben eigenlijk niet zoveel van die quoten die echt super... dat iedereen samen zit eigenlijk. Dus we hebben heel vaak dat het gewoon echt een kot per kot is dat verhuurd wordt en niet per se een huis waar dat iedereen samen woont.
En niet een gemeenschappelijke woonkamer of gemeenschappelijke keuken of zo?
Een keuken wordt wel altijd gedeeld, maar dat is dan ook zo, één iemand gaat koken en er komt iemand anders misschien eventjes bij en dan gaat hij terug weg of zo. Je hebt dat vooral heel veel in Leuven. In Leuven zijn er echt heel veel gebouwen die gekocht zijn, alleen verhuurd worden door de universiteit eigenlijk. En daar heb je wel echt gangen waar dat je dan echt een gemeenschappelijke keuken hebt, waar dat mensen echt samen dingen doen en zo. Maar in Brussel bijvoorbeeld of in Antwerpen en in Gent is dat eigenlijk niet echt.
Ja, zonde eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Want ik wilde dat ook heel graag doen om eigenlijk... Mijn zus heeft bijvoorbeeld in een kot gewoond waar dat je voor mensen met beperkingen kan zorgen. Dus iedereen krijgt dan op een moment permanentie en dan moeten zij eigenlijk op dat moment een bepaalde persoon die ook in die gang woont helpen met bijvoorbeeld te koken of naar school te gaan. En zij werden ook echt verplicht om samen dingen te organiseren, één keer per maand, af en toe een feestje te organiseren of zo. En ik wilde dat ook heel graag, maar in Brussel bestond dat eigenlijk niet echt.
Ik ken dat concept ken ik ook niet. Ah, ja, wat goed.
Ja, het is echt heel tof, want dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen met een beperking ook echt gewoon kunnen studeren en zelfstandig kunnen wonen, wat super tof is.
Ja. Oh, leuk. Ja.
Dus, ja.
Sowieso huisvesting, groot probleem in Nederland.
Mm-hmm, ja.
Hele grote tekorten. In Groningen is het zelfs zo erg dat voornamelijk internationals, want internationals die kunnen heel moeilijk een huis vinden.
Mm-hmm.
Want het is heel vaak zo, vaak vind je een kamer via Facebook, of via Kamernet heet dat, dat is een website.
Mm-hmm.
En daar staat heel vaak bij no internationals, want okay. Ja, er wordt heel veel gediscrimineerd.
Mm-hmm.
Ja, eigenlijk heel, heel erg natuurlijk. Maar ze willen dan gewoon een Nederlands huis hebben, waar Nederlands wordt gesproken. Je kijkt me raar aan en dat snap ik ook. Het is heel raar. Maar daardoor is het dus voor internationals heel moeilijk om een kamer te vinden.
Mm-hmm.
En moest het in Groningen, moesten ze zelfs in een legertent slapen op een sportveld naast de universiteit.
Wow.
Gewoon op een zo'n campingbedje.
Mm-hmm.
Voor een paar weken. Omdat er zijn gewoon geen kamers.
Oh, wow.
Zo erg is het.
Yeah.
Ja.
En is dat dan vooral voor internationals die een hele bachelor of master in Nederland gaan doen? Of ook voor Erasmus?
Ook voor Erasmus-studenten.
Oh, wauw. Ja.
Ja.
Het is wel echt... zo erg hebben we het in België nog niet gehad.
Kan iedereen een kamer vinden die een kamer wil?
Toch wel. En zeker als je als Erasmus-student komt, dan helpt de universiteit je meestal ook wel echt om een plekje te vinden. Dus dat is wel echt alleen een voordeel, denk ik. Maar ik heb nog nooit echt gehoord dat er universiteitsstudenten van het buitenland geen kamer konden vinden. We hebben een groot kotprobleem, want de prijzen zijn ook echt heel hard gestegen in de laatste jaren. Maar iedereen vindt toch meestal wel een plekje. Ja.
En wordt er ook gediscrimineerd tegenover internationals of niet?
Dat denk ik eigenlijk ook niet echt. Omdat wij ook niet echt per se quoten hebben die georganiseerd worden voor echt... een Nederlands huis te hebben of zo. En ik heb toch nog niet gemerkt dat er echt gediscrimineerd wordt naar buitenlandse studenten. Het enige probleem is bijvoorbeeld studenten die van september tot februari willen komen en dan geen kot vinden omdat het geen 12 maanden contract is. Dus dat is soms wel een probleem.
Oh ja. 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 Nou, wel beter dat er niet gediscrimineerd wordt, want
ja.
Dat is toch wel heel vervelend, vind ik zelf in Nederland.
Het is ook gewoon jammer, omdat het wel echt heel veel nieuwe mogelijkheden in een huis brengt en dat is ook gewoon heel tof. Zeg, en ik heb trouwens eens iets gehoord van een zesjescultuur. Wat is dat eigenlijk?
Dat is eigenlijk dat heel veel studenten tevreden zijn met een zes.
Oké.
Je kunt bij ons meestal al een cijfer van 0 tot 10 halen. En een 5,5 is een voldoende. En een sessiescultuur betekent dus eigenlijk van dat heel veel studenten die vinden een zes vinden ze voldoende. Dus er wordt vooral ook de ouderen gezegd van ja, studenten hebben niet zoveel ambitie. Die zijn wel tevreden met een zes en dat is de sessiescultuur.
Ah ja, komt daar dan heel veel commentaar op van ouderen of...
Nou, eigenlijk gewoon een beetje van de samenleving in het algemeen. Dat er niet genoeg dan ambitie is. En ze proberen daar ook wel wat aan te doen. Ook om überhaupt, zeg maar... ook dat vroeger was het heel normaal om bijvoorbeeld 8 jaar te studeren. Of 10 jaar misschien zelfs wel. Daar wordt heel veel aan gedaan. Ook om de kosten wat te drukken. En nou ja, dat natuurlijk mensen zijn sneller inzetbaar op de arbeidsmarkt als ze wat korter studeren. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld een BSA, een binnen studieadvies. En dat betekende, ik moest bijvoorbeeld in mijn eerste jaar, dan kun je 60 studiepunten halen. Ik moest er 45 halen om door te mogen met die studie.
Ja.
En als ik dat niet, ja, als ik dat niet had, dan werd ik er gewoon uitgegooid. En dat was heel streng.
Ja, dat is wel echt een heel hoog slaagcijfer eigenlijk dat je moet halen.
Ja, ik mocht dan, voor mij betekende dat 3 vakken dat ik niet mocht halen van de 12.
Oh, wauw. Ja, dat is wel echt een groot verschil.
Ja, ja. En jij?
In België hebben we niet echt een woord voor... die cultuur, maar we hebben ook wel echt heel veel studenten die gewoon zeggen een 10 is genoeg. Maar ik denk niet dat daar echt vanuit de maatschappij heel veel commentaar op komt.
Maar een 10, dat is toch het beste?
Ja, in België is het eigenlijk een beetje anders. Bij ons rekenen ze tot op 20. En daarmee dus als je een 10 hebt, dan heb je eigenlijk de helft van 20 gehaald. En dan zeggen ze dus een 10 is genoeg. En... wij werken eigenlijk tegenwoordig met studiepunten. Dus het is wel een beetje hetzelfde dat wij 60 punten per jaar moeten opnemen. Maar wij krijgen niet echt een advies van, oké, je moet 45 van de 60 punten behalen. Maar het is eerder, je krijgt in het begin 120 studiepunten, denk ik. En je neemt er dan 60 op voor je eerste jaar te doen. En je moet er dan eigenlijk voor zorgen dat je de meeste van je vakken behaalt, of toch een groot deel behaalt. Want als je ze niet behaalt, dan krijg je je punten niet terug. Dus je krijgt eigenlijk 2 keer 60 studiepunten in het begin om te mogen studeren. Maar als je die allemaal opgebruikt, ja, dan heb je eigenlijk een probleem, want dan mag je niet meer aan je studies beginnen. Waardoor dat er eigenlijk heel veel studenten die na 2 jaar niet genoeg gestudeerd hebben... en niet al hun vakken gehaald hebben, van school gezet worden, omdat ze zeggen, je mag eigenlijk niet meer studeren. Maar ik studeerde in Brussel, en als er bij ons 2-talige studenten waren, en die hadden al hun studiepunten in Vlaanderen opgebruikt, dan zei de school af en toe zo eens van, ah, maar weet je, ga anders naar Wallonië. Want daar hebben ze dat systeem niet. Dus dat is dan weer zoiets in België wat je kan doen.
Wat grappig.
Als het in Vlaanderen niet meer gaat, dan kan je naar Wallonië gaan. En dan kan je het daar eens gaan proberen.
Had jij dat nodig of niet?
Nee. Al goed heb ik wel altijd al mijn studiepunten altijd wel teruggehaald. En ik was wel een modelstudentje.
Goed bezig. Ja. Maar was het dan... Want zijn er dan veel studenten die dan inderdaad na 2 jaar... Dan heb je toch al best wel lang gestudeerd. Dat ze er dan nog uitgegooid worden?
Ja, je hebt eigenlijk echt wel heel veel studenten. Ook bijvoorbeeld in België heb je het ding dat je je vakken kan tolereren. Maar dat kan maar tot een bepaald aantal vakken. En dat hangt ook af van je andere vakken.
En wat is dat?
Wat tolereren is eigenlijk als je een 8 of een 9 haalt op 20. Dan kan je zeggen, oké, ik ga die vakken niet meer meedoen. En ik ga gewoon zeggen dat ik er door ben. Dus dan krijg je eigenlijk die vakken, ja, dan ben je er eigenlijk door. Je bent geslaagd op die vakken, zonder eigenlijk echt te slagen op die vakken. Maar het probleem in België is dat je soms vakken van je eerste jaar tot in je derde jaar nog kan meenemen. En meenemen is dus dat je niet geslaagd bent en dat je ze nog tot in je derde jaar kan meenemen en kan proberen om op je examen te slagen. En uiteindelijk ben je misschien voor je hele bachelor geslaagd, behalve voor enkele vakken die je niet mag tolereren. En Uiteindelijk krijg je dus je bachelor niet, omdat je enkele vakken niet behaald hebt.
Maar je kunt dus je bachelor halen,
mm-hmm,
zonder dat je alle vakken gehaald hebt, yeah, omdat je enkele vakken getolereerd hebt.
Ja.
Begrijp ik dat goed?
Ja, dus soms kan dat wel en op andere momenten niet.
Oké. Ja, ik moest wel echt al mijn vakken halen,
yeah,
om mijn bachelor te krijgen. En ook mijn, yeah, master trouwens. Ik yeah, mocht, als je een vak niet haalt,
mm-hmm,
als je dus niet een 5,5 hebt,
mm-hmm,
dan moet je hem herkansen. En eigenlijk moet je dan gewoon net zo lang blijven herkansen,
mm-hmm,
totdat je hem hebt.
Oh, wauw. En je mag, ja, ook blijven herkansen totdat je hem hebt.
Ja, volgens mij wel. Dus het zou inderdaad wel zo kunnen dat je in je derde jaar op zich zit. En, ja, je derdejaars vakken volgt, maar je hebt een eerstejaars vak nog niet gehaald.
Mm-hmm.
Dan moet je je gewoon inschrijven voor dat eerstejaars vak.
Mm-hmm.
En ja, dan mag je zelf kiezen of je naar de colleges gaat of niet. Maar je moet dat examen doen en je moet per se die 5,5 halen.
Oké, okay, ja. En, ja, je mag dat blijven doen tot op het einde van...
Volgens mij wel.
Ja, oké.
Okay. Ja, zelfs, wow, in je 5e of 6e jaar in principe.
Oké.
Okay. Als je collegegeld maar betaalt.
Ja. Nee, ja, ja, in België is het daar dus echt met de studiepunten. Vanaf dat je die kwijt bent, dan mag je niet meer doordoen. Dus ja, als je bijvoorbeeld wel maar 1 vak hebt en echt jaar na jaar. Maar ik denk dat er daar zelfs van de universiteiten een regel is dat als je 6 keer je examens meegedaan hebt, dat je ook moet stoppen. Omdat het anders te veel geld kost om, ja, aan de staat.
Misschien zijn er in Nederland ook wel regels voor. Ja. Dat weet ik niet. Ik heb gelukkig maar 1 keer een vak hoeven te herkansen.
Okay.
Dus
ja,
statistiek.
Ah ja, statistiek, ja.
Oh. Echt het klassieke vak wat volgens mij door heel veel mensen herkanst wordt.
Ja.
Maar voor de rest niet. Dus ik weet niet zeker hoe vaak ik mag herkansen, maar ik weet wel dat het derdejaars waren die dat statistiekvak nog steeds moesten doen.
Dat is dus inderdaad ook een van die vakken dat ik zei van je kan die meenemen tot in je derde jaar, maar dat is zo'n vak dat je niet mag tolereren in België en dan heb je een probleem.
Toch gek eigenlijk dat er zoveel verschillen wel zitten tussen het Nederlands en het Vlaamse studentenleven. Ik had toch eigenlijk gedacht, omdat we dezelfde taal spreken en zo dicht bij elkaar zitten, dat het best wel hetzelfde zou zijn. Maar ik heb in ieder geval veel geleerd.
Ja, ik vond het ook wel echt heel gek en heel leerrijk om meer bij te leren eigenlijk,
ja,
over het Nederlandse systeem en de verschillen tussen de beide landen.
Nou, mooi zo. En wij hopen dat jullie ook veel geleerd hebben en dat jullie het leuk vonden om naar deze aflevering te luisteren in dit nieuwe format. En wij gaan hier zeker mee door. Dus als jullie ons willen volgen, dan kan dat via @DutchStoriesPodcast op Instagram. En ja, waar gaan we het de volgende keer over hebben?
Misschien kunnen we het volgende keer hebben over muziek. Wat als je daarvan...
Zeer goed plan. Laten we dat doen. Tot de volgende keer.
Oké. Okay.